Schlachte Opfer schwend, Brandopfer zob hier aus die Altar führen.
Goedemiddag broers en zusters, hartelijk welkom in de eredienst. Goed om allemaal weer te zien en prachtig om vandaag weer samen die heren te kunnen ontmoeten. Voordat ons daarmee begin, is daar een paar afkondigings. De eerste is de jaarlijkse kerkvisitatie, zal als die heren wil, plaatsvindt op vrijdag 5 september. Lidmaten wat die visitatoren wil spreken, moet het alsjeblieft vooraf aan die kerkraad kenbaar maken. U wordt herinnerd aan die preekverwerkings- en gebedsavond aanstaande donderdag 19:30 bij de kerk. En dan tenslotte die collectus is vandaag bestemd voor kerk en zending. Laat ons nou onze aandacht op de Heer richten en ons harten tot hom verhef. Laat ons samen gaan staan. Ik wil beginnen met die woorden van Psalm 132, vers 13 en 14. Wat een oproep is om God te vereer. Ja, de Heere het Sion uitgekies. Hij begeerde het als zijn woonplek. Dit is mijn rustplek voor altijd. Hier wil ik woon, want ik begeerde het. Dan mag ons begin met onze afhankelijkheid van de Heere belei. Ons hulp is in die naam van de Heere wat hemel en aarde gemaakt heeft. En God groet ons dan. Genade voor jullie en vrede. Van hom wat is en wat was en wat kom, en van die zeven geesten wat voor zijn troon is, en van Jezus Christus, die betrouwbare getuige, die eerstgeborene uit die dood en die heerser over die konings van die aarde. Amen. Laat ons nou samen zingen, Psalm 86, ons buig ons neer in aanbidding en ons hef ons hart en oog tot God omhoog. Met verwachting kijk ons op naar God. Psalm 86, vers 2 en 3. Laat ons nou samen ons geloof belij. Ons gaan het doen met die woorden van die geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen ons van hier diezelfde psalm, vers 5 en 6. Al die volken zal hulle neerbuigen voor God, daar is geen ander God nie. Laat ons nou samen ons geloof belij, laat ons daarvoor gaan staan. Ons geloof in één God, die almachtige Vader, die schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, die enige geboren Seun van God, voor al die eeuwen uit die Vader geboren. Hij is God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God, geboren, niet gemaakt, niet, één in wezen met die Vader, door wie alles tot stand gekomen is. Hij heeft ter wille van ons mensen en ons behoud uit die hemel neergedaal en het dier die Heilige Geest uit die maagd Maria vlees geword. Hij het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hij voor ons gekruisig. Hij het gelei en is begraven. Op die derde dag het hij volgens die schriften opgestaan en hij het naar die hemel opgevaar. Hij zit aan die rechterhand van die Vader en hij zal met heerlijkheid terugkomen om die levendes en die dooies te oordeel. Aan zijn koningskap zal daar geen einde wees nie. Ons geloof in die Heilige Geest, wat Heere is en levend maak. Hij gaan van die Vader en die Seun uit en hij wordt samen die Vader en die Seun aanbid en verheerlijk. Hij het door die profete gespreek. Ons geloof aan één heilige, algemene en apostolische kerk. Ons belei één doop tot vergifnis van die zondes. Ons verwacht die opstanding van die dooies en die leven van die toekomstige bedeling. Amen. Laat ons samen bid en God se seën vra oor ons eredienst. Heere God, almachtige God, barmhartige Vader, ons kom met eerbied en ontzag voor u en ons wil u hartelijk dank dat ons u mag kennen, dat u uzelf bekend gemaakt aan ons en dat ons u mag vereer, dat u naar ons wil luisteren, dat u ons vriendelijk ontvangt van wie ons Heer Jezus Christus, want al die schuld wat ons gemaakt heeft, weggewas en betaald heeft in ons plek. Heer, ons kom in zijn naam naar u toe en ons wil uw naam prijzen, ons wil u aanbid. En ons wil u danken dat ons u kan aanbid en dat het ons vreugde verschaft. Ons dank u voor uw woorden wat ons in hierdie psalm lees, wat ons zo pas gesing het. Daar is niemand zoals u onder die goede, Heere, en daar is niks zoals u werken nie. Al die naties wat u gemaakt het, zal kom en hulle voor uw aangezicht neerbuig, Heere, en hulle zal uw naam eer. Want u is groot en doen wonders. U alleen is God. Heere, ons sien in ons eigen levens, in ons eigen land, die waarheid van hierdie profetie. Het is niet meer net die Joden daar ver in Israël, wat u aanbidt niet. Maar het is mensen uit alle volken en stammen en talen en naties, ons ingesluit. Ons is deel van hierdie volken menigte, wat u in hierdie psalm aangekondigd, geprofeteerd het. Ons dank u, Heere, dat ons nou reeds deel daarvan mag wees en dat ons ook, als Jezus terugkomt, in die volle werkelijkheid mag staan, dat al die volken u zal eer. En dat ons dan eerst die volle impact van die werk van Christus mag zien voor ons oor. En al die duizenden en duizenden mensen wat door hom gered is. En Heere, intussen is ons op aarde en u heeft ons die opdracht gegeven om u te vereer. Wil u ons daarbij helpen? Wil u ons oren opmaken, ons harten vriendelijk, ontvankelijk maken voor die waarheid van uw woord? Wil u ons opmerkzaam maken en begeerig om te leren, om u meer en meer te leren kennen, zodat ons mag groeien in kennis van u en in liefde voor u? Ons wil bid, Heere, dat u daarvoor ook vanmiddag weer uw woord zal gebruiken. En ons dank u dat u dit aan ons toevertrouwt. Wil u met uw woord door uw geest in ons werk en zo ons harten op u rug, zodat ons u zal aanbid zoals u aanbid wil worden. Ons bid dit in die naam van ons Heer, Jezus Christus, uit genade. Amen. Ons gaan nou drie gedeeltes lees. Daar is een uitspraak van Jezus in Johannes 4, vers 23 en 24, wat heel duidelijk iets sê oor aanbidding. En ons gaan vanmiddag specifiek daarna luisteren wat dit betekent. En met die oog daarop lees ons dan ook twee gedeeltes uit Johannes 17 en 2 Korintiërs 3. Dus ons begin in Johannes 4, vers 19 tot 26. Dit is deel van een gesprek wat Jezus voert met een Samaritaanse vrouw. In die gesprek wijst hij dat, begin hij die gesprek over water... Die levende water wat hij is. En dan schuift die gesprek naar haar levensstijl, haar ongehoorzaamheid aan de Heere. En dan vervolgens praten we dus over aanbidding. Waar wil God aanbid wordt? Ons begin dan in vers 19. Die vrouw zei voor hem: Heere, ik zie dat u een profeet is. Want hij heeft dingen vragen, zei wat andere mensen niet gebeurt het niet. Ons vaders het op hierdie berg aanbid. En jullie zei dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jeruzalem is. Jezus zei voor haar: vrouw, gloe mij. Daar komt een uur wanneer jullie niet op hierdie berg en ook niet in Jeruzalem die vader zal aanbid niet. Jullie aanbid wat jullie niet weet niet. Ons aanbid wat ons weet, want die zaligheid is uit de Joden. Maar daar komt een uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die vader in geest en waarheid zal aanbid. Want die vader zoekt ook mensen wat om zo aanbid. God is geest en die wat om aanbid moet in geest en waarheid aanbid. Die vrouw zei voor hem: ik weet dat die Messias komt, hij wat Christus genoemd wordt. Wanneer hij komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zegt voor haar, dit is ik, wat met jou spreek. Dan Johannes 17, die gebed wat Jezus tot die vader richt. Ons leest die tweede helft daarvan, vers 13 tot 26. En ons leest het met die oog op die eenheid wat God wil skep tussen ons en hom, door Christus. Vers 13, maar nou kom ik naar u toe, zei Jezus dus voor zijn vader in hierdie hoëpriesterlijke gebed. En ik spreek hierdie dingen in die wereld, zodat hulle mijn blijdschap volkomen in hulle kan heen. Ik heb hulle uw woord gegeven en die wereld het hulle gehaat, omdat hulle niet van die wereld is nie, net zoals ik niet van die wereld is nie. Ik bid niet dat u hulle uit die wereld wegneemt nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is niet van die wereld nie, soos ek niet van die wereld is nie. Heilig hulle in uw waarheid, uw woord is die waarheid. Soos u mij gestuur het in die wereld, het ik ook hulle in die wereld gestuur. En ik heilig mijzelf voor hulle, zodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Vers 20, maar ik bid niet voor hulle alleen nie, maar ook voor die wat door hulle woord in mij zal gloeien. Dat hulle allemaal, één mag wees, net zoals u vader in mij en ik in u. Dat hulle ook in ons één mag wees, zodat die wereld kan gloeien dat u mij gestuurd hebt. En ik het hulle die heerlijkheid gegeven wat u mij gegeven, zodat hulle één kan wees, net zoals ons één is. Ik in hulle en u in mij, zodat hulle volkomen één kan wees. En dat die wereld kan weet dat u mij gestuurd hebt. En hulle lief gehad het, net zoals u mij lief gehad het. Vader, ik wil dat waar ik is, hulle wat u mij gegeven hebt, ook samen met mij zal wees. Zodat hulle mijn heerlijkheid kan aanschouwen wat u mij gegeven hebt, omdat u mij lief gehad het voor die grondlegging van die wereld. Rechtvaardige Vader, al het die wereld u niet geken nie, toch het ik u geken. En hulle hier het erken dat u mij gestuurd hebt. En ik het uw naam en hulle bekend gemaakt en zal dit bekend maken, zodat die liefde waarmee u mij lief gehad het, in hulle kan wees en ik in hulle. Dan tenslotte 2 Korintiërs 3. Paulus vergelijkt hier die bediening van die Nieuwe Testament, die nieuwe verbondbasis, wat aangebreek het met Christus, met die bediening van die Oude Testament, die bekendmaking van die wet op die berg Sinaï. Hoofdstuk 3, vers 1. Begin ons weer om onszelf aan te bevelen, of het ons misschien, zoals sommige, aanbevelingsbrieven nodig aan jullie of van jullie? Jullie is ons brief. Geschreven in ons harten, geken en gelezen door alle mensen. Omdat jullie duidelijke brief van Christus is, door ons dienst bereid. Geschreven niet met een knie, maar met die geest van die levende God. Niet op kliptafels niet, maar op die vleestafels van die hart. Zo een vertrouwen het ons door Christus bij God. Niet dat ons uit onszelf bekwaam is om iets als uit onszelf te bedenken niet, maar onze bekwaamheid is uit God. Wat ons ook bekwaam gemaakt heeft als dienaars van een nieuwe testament, niet van die letter niet, maar van die geest. Want die letter maakt dood, maar die geest maakt levend. En als die bediening van die dood met letters op klippen gegraveerd in heerlijkheid was, zodat die kinders van Israël niet die oor kon vestigen op die aangezicht van Mozes niet, vanwege die heerlijkheid van zijn aangezicht, wat toch moest vergaan, hoeveel te meer zal die bediening van die geest dan niet in heerlijkheid wees niet? Want als die bediening wat veroordeel, het gaat dus over die wet van Sinaï, wat mensen veroordeel. Als die bediening wat veroordeel heerlijkheid was, veel meer is die bediening wat rechtvaardig maakt, oorvloedig in heerlijkheid. Want wat verheerlijk was, is ook in hierdie geval niet verheerlijk nie, van wie die alles oortreffende heerlijkheid. Want als wat moest vergaan met heerlijkheid was, veel meer is wat moet blij in heerlijkheid. Terwijl ons dan zodanig gehoop het, gebruik ons baie vrijmoedigheid. Niet zoals Mooses niet, wat de bedekking over zijn aangezicht gezet heeft, zodat die kinderen van Israël niet die oor kon vestigen op die einde van wat moest vergaan niet. Maar hun zin is verhard. Want tot vandaag toe, blij bij die lezing van die Oud Testament, diezelfde bedekking, zonder dat dit opgelicht wordt, die bedekking wat in Christus vernietigd wordt. Ja, tot vandaag toe, wanneer Mooses gelezen wordt, ligt daar een bedekking over hun hart. Maar wanneer hulle tot de Heere bekeer, wordt die bedekking weggenomen. De Heere is die geest. En waar die geest van de Heere is, daar is vrijheid. En terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht, zoals in een spiegel, die heerlijkheid van de Heere aanschouw, wordt ons van gedaante veranderd naar diezelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heere wat die geest is. Ons het gelees dat ons God moet aanbid in geest en waarheid. En ons gaan dit nou ook doen met die woorden van Psalm 138, vers 1 tot 3. Johannes 4 vers 23 en 24 is dus die tekst vir die preek. Dit is eintlik baie bekende woorde, maar ek het gedink dis nogal moeilik om precies te verstaan wat dit beteken. Dus ons gaan vandag probeer om dit te verstaan aan die hand van die ander gedeeltes wat ons ook gelees het. Vers 23, maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Die gedeeltes wat ons daarby gelees het, focus vooral op die eenheid wat God met ons maak en wil bereik in die aanbidding en wat ons ontvang door Christus. En ons gaan ook daarvan zingen dat ons die eenheid wat God door sy liefde vir ons gee, dat ons daarvan meer wil verstaan. En ons zing daarvan met skrifberuiming 75, dat ons bid dat ons in die liefde mag groei. Broers en susters, gemeente van ons Heer Jesus Christus, ek het al mense raak geloop wat sê, om God te aanbid, het ek nie 'n kerk nodig nie. Ek aanbid hom in die natuur. En toe ek dit hoor, toe was ek self in die berge van Colorado, wat een prachtige plek was, en daar kon je gereeld gaan ski as het winter was, en het was schitterend om daar te wees. Nou, het jy al ooit iemand dit ook hoor sê? En wat het jy toe gedenk en geantwoord? Ek kan die Here in die natuur aanbid, ek het nie 'n kerk daarvoor nodig nie. Nou, in die eerste plek denk ek, hulle het 'n punt beet, toch? Ek kan denk dat jy beïndruk is met Gods grootheid in die natuur. As jy na een intensieve staproute op een bergtop staan en oor die prachtige berge uitkyk, skitterend. Of as jy die golwe by die see hoor, of die stilte in die Karoo. Wie die evolutietheorie verwerp en God aanbid omdat hy die skepper is, doen die regte ding. Prys God daarvoor. Maar ek moet eerlik sê dat as ek op een berg staan, vooral as jy downhill bezig is om op skis te staan, dan denk je eindelijk min aan God. Je is dan gefocust op die berg, op die spoed waarmee je naar beneden jaag, en die mensen wat je moet ontwijken, ook die bomen. Of denk net aan al die dingen wat door je kop gaan als je vakantie houdt. Terwijl je die golven bij die zee bewondert, hoe lang denk je aan God? En hoeveel aandacht gee jy vervolgens aan ander dinge, jou ontspanning, jou kinders wat jy dophou, of die vriende waarmee jy praat. Maar nie net word my aandacht afgelei as ek in die natuur is nie. Die skepping is nie genoeg om God te aanbid nie. Hoe sien ek Gods genade in die golwe? Kan die berge my onderrig oor Jesus' wederkomst? Vertel die sonsondergang hoe ek moet leef? En waar is die gemeente, die bruid van Christus, as ek alleen of met my gezin of met 'n paar vriende by die see of op 'n berg staan? Ja, dank God vir sy grootheid in die skepping. Geniet die berge en die see. En moenie vergeet om God te prys nie. Maar as jy dieper nadink, is die berge of die see toch nie die plek waar ons sondaar naartoe moet gaan om God te aanbid nie. Daarvoor het God een ander plek gegee. En daardoor gaan die tekst vandag. God het self reeds bepaal hoe hy aanbid wil word. Die thema vir die preek is, Jesus het ons aanbidding verander. Dit gaan oor hom. Jesus het ons aanbidding verander. Dit gaan oor hom. Die eerste gedeelte, een plek. Die tweede gedeelte, een persoon, en die derde deel van die preek, deur Gods gees. Dus een plek, een persoon, deur Gods gees. Dus die eerste deel van die preek. Eén plek. Nou, Jezus heeft een gesprek met de Samaritaanse vrouw. En ik hoop van jullie kan die preek van 2 weken geleden nog onthouden, over 2 Koning 17. Dan weet je dat die Samaritanen een verkeerde godsdienst gehad heeft. Samaritanen hebben hun eigen goden aanbid en een tempel op die berg Gerizim gebouwd in het noorden van Israël. En dit was een verwerping in competitie met die tempel in Jeruzalem. En Joden en Samaritanen was altijd vijanden. Daarom met Joodse mannen niet met Samaritanen gepraat niet. Dit was onvanpas. Dus het is snaaks dat Jezus een gesprek voert met de Samaritaanse vrouw. Maar hij heeft een doel met die gesprek. Hij maakt hem ook aan die Samaritanen bekend. En later aan al die heidenvolken, die hele wereld. Die eerste deel van die gesprekken te doen met die bron waar hulle is. Voor die vrouw is die traditie belangrijk. Jacob, die voorvader, heeft hier die put gegraven. Dit brengt leven in het dode land. Is Jezus groter als die voorvader Jacob? Inderdaad, zei Jezus, ek is die levende water. En dan volgen we gesprekken over die vrouwse verhoudings. Zij leven in zonde, zij die levende water nodig. Jezus is gekomen om voor haar vergeving te schenken. En Jezus ontmoet haar voor de eerste keer, maar hij kent haar hele situatie. Zij heeft meerdere mannen gehad en nu woont ze samen met iemand wat niet haar man is, met wie ze niet getrouwd is nu. Op grond daarvan beseft zij praat met de profeet. God heeft Jezus gestuurd. Hij heeft kennis wat andere mensen niet hebben. En dan leidt zij die gesprek naar die verschil tussen Joden en Samaritanen. Ons vader zit op hier die berg aanbid. En jullie zeggen dat die plek waar ons behoort aanbid in Jeruzalem is. Vers 19 en 20. Nou, dan denk je, terwijl zij nou die gesprek voer met Jezus, wordt die gesprek een beetje te warm voor haar, komt het te na aan haar, wil zij nou die gesprek over die zondes maar wegschuif en van die zondes af wegschuif en wil zij over het theologische vraagstuk praten? Ik wonder, dat is iets wat mans doen. Hè? Je wil een onderwerp bespreken, je wil niet over jezelf praten. Maar ja, dit kan weer eens dat het een afstandelijke, veilige onderwerp is. Kom ons praten een beetje over aanbidding in die tempel. Maar dit is ook mogelijk dat zij over die aanbiddingsplek wil praten, omdat zij vergeving nodig heeft. Dit ontvang jij in die tempel. En dan maakt dit zaak waar je naartoe gaat. Voor ons kan die verschil moeilijk verstaanbaar wees tussen die berg Gerizim in die noorden en die tempel op die berg Sion. Die verschil kan moeilijk verstaanbaar wees als ons niet die geschiedenis kent. Als je iets van die preek wat 2 Koning 17 onthoudt, die Samaritanen was niet Joden niet. Maar het was heidevolk uit een ander deel van die Assyrische Rijk, wat gedeporteerd is naar Israël. Ze hebben het God glad niet gekend, dat hun eigen goden gehad. En dadelijk heeft daar vermenging van godsdiensten plaatsgevonden, want toen daar een leeuwplaag was, toen het keizer Geriel, dat een priester uit Bethel, uit die noorden van Israël, aangesteld is om hun te leren om die God van Israël te dienen, die plaatselijke God. Nou, toen begint daar een vermenging van godsdiensten, want die noordelijke stammen, waarvan die priester dus deel was, het al klaar afgewijk van die rechte verering van God. Hulle het gouden kalvers gemaakt en die beelden die ze in Bethel begin. En die nieuwe bewoners, die Samaritanen, het daar die beeldendienst van die noorden vermeng met hulle afgodendienst van hun vaderland. Nou, wat krijg je dan? Wat een resultaat verwacht je dan? Dit kon natuurlijk nooit een zuivere godsdienst opleveren. Hulle het hulle eie tempel op die berg Gerizim gebouw en daar aanbid. Maar in Deuteronomium 12 lees ons dat God beveel het om hem net op één plek te aanbid. En daarom het Salomo die tempel in Jeruzalem gebouw. Dit was die plek waar God gewoond het En dit was die enigste plek waar het toegestaan was om offers te brengen, God te aanbid. Dus wat er plek is die rechte in? Die Samaritanen was duidelijk verkeerd. En je zou verwachten dat als die vrouw hier die issue nou opbrengt, dat Jezus gaat zeggen, nee, ja, die berg Gerizim is verkeerd, jij moet naar die tempel in Jeruzalem gaan. Maar nou gebeurt er iets snaaks. Jezus zei een schokkende ding. Vrouw, geloof mij, daar komen u wanneer jullie niet op hier die berg. En ook niet in Jeruzalem. Die vader zal aanbidden niet. Het is een geweldige omwenteling. Een ander tijdperk. Die tijd dat God beviel het om in die tempel te aanbidden, is voorbij. En hier die verrassende nieuws hoor ons dan in die volgende deel van die preek. Eén persoon. Vers 21, 22, 23. Vrouwen, geloof mij, daar komt een uur wanneer jullie niet op hier die berg. En ook niet in Jeruzalem die vader zal aanbidden, niet? Jullie aanbidden wat jullie niet weten, niet? Ons aanbidden wat ons weet, want die zaligheid is uit de Joden. Maar daar komt een uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die vader in geest en waarheid zal aanbidden, want die vader zoekt mensen wat hem zo aanbidt. Nou, hier is dus een omwenteling, dit is een revolutie. Jezus praat dikwijls van zijn uur. En dan praat hij van zijn lijding en sterven en daarna zijn opstanding. En dit verandert alles. Zijn lijding en sterven brengt verzoening voor ons zondes. En door die verzoening krijgen we ons vrede met God. En die tempel was die plek waar die vrede met God zichtbaar gemaakt was. Die brandoffers het gewijs dat die zondaar moest sterven. Maar vanwege die offer het God hulle laat leven. En hij het in hulle midden gewoon. Die woonplek van God was die plek van aanbidding. Nou, die afgodendienst en die beeldendienst van die Samaritanen in Bethel was een gruwel voor God. God had één plek voor aanbidding gegeven, om hulle te leren dat hulle alleen God moest aanbid, door offers te brengen voor hulle zondes. En die bedoeling van die één plek was om hulle aanbidding voor God alleen aan te bieden. Om naar zijn woord te luisteren en te verstaan dat God zelf bepaalt hoe hij aanbid wil worden. Daar is geen creativiteit nodig of gewenst nu. Dit is net die manier wat God gekies heeft, wat je mag gebruiken om hem te aanbidden. En die tempel was die plek waar Gods heiligheid en verhevenheid geschitterd heeft. Die ark was verborgen achter die gordijn. Zoals ons een paar weken geleden in 1 Konings 8 geleerd heeft, God kan niet ingesluit, beheer en gemanipuleerd worden door mensen niet. Maar tezelfde tijd was die tempel die zichtbare symbool dat God uit genade in hun midden gewoond heeft om in een persoonlijke verhouding met zijn volk te leven. Net Jezus kon die volmaakte offer brengen en het die offer gebrengen wat alle offers oorbodig gemaakt heeft. Zijn offer aan die kruis was volmaakt omdat hij onschuldig was. Zijn gehoorzaamheid was vlekkeloos. En daarom het God zijn offer als die volledige betaling van die zondes van zijn volk aanvaard. Nou, die tempel, hè, dus als je kijkt naar die 10 geboden, hè, die tempel dus eigenlijk die eerste en die tweede gebod zichtbaar gemaakt. Je mag net God aanbid en net op die manier wat hij beveelt. Het. Maar toch was dit maar tijdelijk. Die tempel heeft eeuwenlang gestaan. Maar dit was een richtingwijzer, niet een bestemming. Als je dit eenvoudig wil verstaan en wil onthouden, vergelijk dit dan met die licht van de kers. Als daar in die avond weer eens een krachtonderbreking of buurtkracht is, dan is je blij met enige klein lichtje in die donker. In die verleden heeft mensen kersen gebrand. Ik denk dit nemen al meer af. Baie mensen in ons land gebruikt toch nog wel paraffinlampen. En dan kan je ook daarom iets lezen en een werkje doen Of in elk geval nie oor iets struikel, as jy die klein lichtvlammekie het. Maar, sodra die krag terug is, of as die son in die oggend opkom, dan bere jy die kers en maak jy die paraffienlamp weer toe. Daar is nou genoeg lig. Jy gaan nie die vensters en die deure toehou en in die donker bly sit by jou klein kersliggie nie. En so het ook gegaan met Godse verlossingsplan. Gelowiges in die tyd van die Ou Testament kon bly wees met alles wat God bekend gemaak het. Hulle het meer lig gehad as die heidevolke. Maar die lig was nie so sterk nie. Daar was baie skaduws. Nie alles was duidelik nie. Net die hooftrekke, die omtrekke was sigbaar. Maar toe Jezus gekom het, het alles verander. Die offers het opgehou. Die tempel, die enigste plek waar gelowiges God mocht aanbid, was nie meer nodig nie. Alles is nou geconcentreer op Jezus. En op wat hy vir ons gedoen het. Sy leiding, sy sterwe, sy opstanding. En ons wacht op sy laaste groot verlossingswerk. Sy terugkeer op die wolken. Dan sal die verlossing volledig wees. En Jezus het mens geword en gelei en gesterwe om dit aan ons te leer. Dis waar oor dit in die tempel gaan, om God te ken deur hom. En om deur hom weer by God terug te kom, vrede met God te ontvang. En dis wat Jezus in Johannes 17 vir sy vader sê. Dit wys die doel van sy menswording en van sy lyding en sterwe en sy opstanding, om sondaars terug te breng in 'n lewende, reddende verhouding met die drie enige God. Die gebed van Jezus in Johannes 17 help ons om te verstaan hoekom die tempel nie meer nodig is nie, na Jezus' leiding en sterwe. Dit wys hoe aanbidding verander het vanweer Jezus. Jezus bid tot sy vader, dat hy eenheid in sy lichaam, sy gemeente op aarde, sal gee. En die eenheid is natuurlijk nie bloot een organisatorische eenheid, zodat je één kerk hebt met één naam of zoiets nie. Maar dit gaat terug op die eenheid in God zelf, die drie eenheid. In vers 22 zei hy, ek het hulle die heerlijkheid gegee wat u vir my gegee het, zodat hulle een kan wees net soos ons een is. En die bedoeling is dus nie net eenheid onder mekaar tussen die mensen nie, maar eenheid met God. En dit is dus die doel van die redding wat Jezus gee, dat ons een wordt met God. Soos Adam en Eva met God in die paradijs gewandel het, so gaan ons weer in volmaakte harmonie met God leef. Geen sondige begeertes of daden kan ons dan nog van God skei nie. Ons mag deel in die liefde van die Vader vir die Seun en die liefde van die Seun vir die Vader. Volgens vers 26 sal die liefde van die Vader vir die Seun in die gelowiges, in die gemeente van Christus, woon. Nou, en dit is waarvan die tempel dan die symbool was. Dit is waar we het gaan in ons aanbidding. Dat ons één wordt met God. Ons mag sy liefde ontvang en in sy heerlijkheid deel. En daarom het God bepaal dat die aanbidding wat ons aan hom aanbiedt, moet verander. Jezus sê, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Om God te aanbid, beteken dan een persoonlijke ontmoeting met God. Hy is gees, dus hy kan en mag nie in een beeld gevang word, of toegesluit word, of beheer word nie. Ons mag dit nie eens probeer nie. Ons moet met ontzag tot hom nader en na hom luister. Externe ceremonies is nie voldoende nie. Om God in gees en waarheid te aanbid, beteken dat ons hom met ons hele hart aanbid. Ons hart dus al onze liefde aan hom aanbiedt en toewijd. En dat ons al ons begeertes aan hom onderwerp. Beide die Samaritanen en die Joden het gefouteer door God in beelden te proberen vangen. En hulle idees vir hulle eie idees vir aanbidding te volg. En een ander tempel te bouwen of allerhande offerhoogtes om aan hulle afgode te offer in Israël. Jezus het gekomen en hij is die enigste middelaar, die enigste weg naar God toe. Ons moet God in geest en waarheid aanbid, door net op Christus te vertrouwen, zijn naam aan te roep en zijn geest in ons te laat werk. Dit gebeurt ook partijke dat je in die ochtend wakker wordt en dat je in die bed leeft, vooral als het nou een keer koud is daarbuiten, en dat je eindelijk besluit van, ja, ga ik nou kerk toe of lijk in die bed? Had je dan hier die dingen besef? God wil mij ontmoet. Hij wil zijn liefde voor mij geven. Als ik naar hem toe kom en naar hem luister, dan ontvang ik dit rechtig. God blijft niet op een afstand nu, maar hij wil zijn liefde met mij deel. En niet net met mij nu, maar met alle gelovigen. Die bedoeling van die tempel is om ons aandacht alleen op God te richten. Ons moet aanbid op een manier wat hij beveelt, niet op ons eigen manier nie. En die één tempel wijst ons op die één middelaar. Christus heeft ons gered door zijn unieke en eenmalige offer. Omdat Jezus die tempel vervuld heeft en die plek van die tempel ingenomen heeft, heeft onze hele aanbidding veranderd. Die plek waar ons aanbid maakt niet meer zaak nie. Maar ons hart, die houding van ons hart, is die belangrijkste. Ons moet op Jezus alleen vertrouwen. Richt dan al jouw aanbidding en al jouw aandacht op Jezus. Hij is God zelf wat neergedaald is om ons te redden en bij ons te komen wonen. Ons kan dus nooit genoeg en nooit te veel die naam van Jezus noemen. God wordt aanbid door Jezus, door naar hem toe te gaan en in zijn naam te bid. Ons nader tot God in die naam van Jezus. Ons krijgt toegang tot God vanwege die offer van Jezus. En dat brengt me bij die derde punt. Aanbidding in die geest van God. God is geest en die wat hem aanbidt moet in geest en waarheid aanbid. Ik heb ook van 2 Korintiërs 3 gelezen, omdat dit ons helpt om te verstaan hoe die geest van God een rol speelt in onze aanbidding. Die nieuwe verbond, hoe het treft die verbond van de Sinaï. Dit was op clubtafels geschreven. Maar die wet van die verbond van Sinaï heeft net tot veroordeling geleid. Die wet kon net jouw zondes aanwijzen, maar kon jou niet redden. Nie. Het geen vergeving, geen redding verschaf niet. Maar hier in nieuwe verbond, hoe treft dit? Dit is op die harten geschreven en leidt tot rechtvaardiging, bevrijding van zonde, vanwege Jezus' offer. Daarom zei hij in vers 9, want als daar heerlijkheid was in die bediening wat leidt tot veroordeling, dus denk dus aan die wet bij die Sinaï, zoveel oervloediger in heerlijkheid is die bediening wat leidt tot rechtvaardiging, die nieuwe verbond, die prediking van Christus. En aan het einde van die hoofdstuk zegt Paulus iets wat duidelijk verwijst naar Jezus' woorden in Johannes 4, namelijk over die aanbidding in geest en waarheid. Hij zegt in vers 17 en 18, die Heere is die geest, en waar die geest van die Heere is, is vrijheid. En ons allemaal, terwijl ons met ontsluierde gezicht die heerlijkheid van die Heere aanschouw, zoals in de spiegel, wordt naar diezelfde beeld veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals afkomstig van die Heere die geest. Nou, dit klinkt nogal ingewikkeld, maar kom eens proberen om dit te verstaan. Die nieuwe verbond leidt tot verandering in die gelovigen. Na die rechtvaardiging komt woon die geest van Christus in die gelovigen en verander ons. Ons wordt naar zijn beeld veranderd. Dus wat maakt ons? Als ons God aanbidt, bij die huis, doe je dit ook. Maar vooral als ons dit samen als gemeente doen. Terwijl ons met ontsluierde gezicht die heerlijkheid van die Heere aanschouw. Dit is wat ons doen. Ons kijkt naar Christus. Door die prediking van die evangelie wordt hij aan ons voorgehouden. En telkens wanneer ons zelf die woord lees, aanschouw ons die heerlijkheid van onze Heere. En dit verander ons. Nou, ik vind dit eindelijk een van die meest asembrovende dingen in die Bijbel. Je kan denken, ach, ik ga net kerk toe, ons drinkt na afloop koffie, daarna ga ik huis toe, leven aan. Wat dit verandert. Ja, zo kan ons denken en ons zien niet bij verandering nu. Dit gaat elke week maar zo aan. Maar onthoud, wat gebeurt als ons God aanbidt in geest en waarheid? Zoals hij wil. Zij geest woon in ons. En ons geeft ons oor aan Jezus. Ons kijkt naar hem, ons bewonder hem. Ons aanbidt hem, ons verheerlijk zijn naam. Het is die rechte manier om God te aanbid. En terwijl ons dit doen, verander ons. Dit is Gods instrument om ons te veranderen. Zodat ons naar diezelfde beeld veranderd wordt. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nou, ik denk daar is nog steeds baie dieptes van mysterie, van dat ons niet verstaan, niet helemaal wat aangaan. Niet. Maar het wordt toch wel duidelijker. Als je wondert, wat een verschil maakt dit? Of een kerk toe gaan, of niet? Ik kan partijken wel een keer mis. Of ik kan ook God in die natuur aanbid. Klim op een berg, staar naar die lucht, beïndruk me die grootheid van die natuur. Is dit aanbidding? Nee. Wat daar kort is die woord van God. Die evangelie. Wat ons over Christus vertelt. Als ons samenkomt om daarna te luisteren. Aanschouw ons die heerlijkheid van de Heere. Dit betekent dan kijk ons aandachtig naar Christus. Met bewondering. En dan zien zij heerlijkheid raak. Dit is die doel van die prediking. En die doel van ons aanbidding, van ons erediensten. Nou, dan moet ik na afloop niet in de eerste plek kijken naar hoe voel ik nou. Of die muziek, of die preek, of die ontmoeting mij emotioneel beter laat voelen. Dit kan definitief gebeuren. Het is wonderlijk als dit gebeurt. Maar het is niet die rechte ding om te bepalen of jij verandert het niet. Die groot vraag moet wees, zien ik meer van Jezus? Het ik om beter leer ken? Is ik beïndrukt met zijn liefde, zijn genade, zijn heerlijkheid? Alles wat hij voor mij is. Dan verander ik. Dan is die geest van Christus bezig om in mij te werken en mij naar zijn beeld te veranderen. Die doel van Jezus' woorden in Johannes 4... is dus om ons te laten beseffen dat ons al ons aandacht net op hem moet terug. En net door hem in zijn naam, in vertrouwen op zijn offer, in vertrouwen op zijn opstandingskracht. God moet aanbid. En ons moet dus beginnen bij God. Ons aanbid hem. En hij bepaalt hoe hij aanbid wil worden. God is geest. En wie hem aanbidt, moet hem aanbid in geest en waarheid. Nou, als ons dit beseft, dan kan ons begin ontdekken wat aanbidding met ons doet. Dit verandert ons. Dan begin ons zoek en opmerkzaam wordt hoe God bezig is om ons te veranderen. Hij wil jou door die ontmoeting met hem veranderen, zodat je meer als Christus wordt. Hij is liefdevol, gehoorzaam aan God, vergevend, rechtvaardig. En dit is ook die doel van die werk van die geest van Christus. Wie hem aanbidt in geest en waarheid, wordt zoals hem. En dit is een aanhoudende proces, wat zijn hoogtepunt vindt in die volmaakte eerlijkheid wat ons ontvangt wanneer ons Jezus zien. Die dag dat hij verschijnt. Ons wordt veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Daar zie je die proces. Stapjes. Wat toeneem. En dit betekent dat ons daarna mag uitzien. En daarna mag verlangen. Nou, ik weet niet hoe dit bij jullie is, maar elke gezin heeft betekent uitdrukkings wat dikwijls gebruikt wordt. Bijvoorbeeld als die pa bij doelgericht is, kan hij zeggen, nou boer, maak een plan. En moenie, dat betekent dan dat die uitdaging jou niet moet baas raken. En zo kan een gezin bijvoorbeeld zo'n slagspreuk, zo'n motto aannemen en dit volg. Of een van die kinders gebruikt dikwijls diezelfde uitdrukking en je onthoudt het. Nou, in ons gezin hoor ons dikwijls die enthousiastische uitspraak, ik kan niet wachten, niet. Bijvoorbeeld tot die volgende schoolactiviteit of die volgende graad wat volgende jaar begint. Nou, dit kan ons als christenen met verlangen zeggen, ik kan niet wachten, niet, totdat ik Jezus zie. Niet. En intussen mag ons om elke week ontmoet, zij heerlijkheid zien. En wordt ons veranderd naar zijn beeld. Totdat ons één dag in die hemel zijn gezicht in volle heerlijkheid zien. Die licht wat al die jaren reeds van hem afgestraald heeft op ons levens. Dus leef maar in die licht van jouw redder. Die licht wat van zijn aangezicht afstraalt op jouw leven. En wij jou toe aan die aanbidding van die drie enige God. Dan zal jij één dag met vreugde voor die laatste keer opkijken. En zonder enige verhindering die gezicht van Christus zien. Amen.
Amen.
Laat ons nou samen bid. Ons gaan de Heere dank voor dit wat ons in die schrift ontdekt natuurlijk. Maar ons gaan ook voorbeden doen voor Tanishani, wat voor een rugoperatie woensdag het theater toe gaan. En voor Tanny Marijke, wat bij die huis is met shingles. En ons bid ook en ons dank de Heere voor allemaal wat hier die week verjaar het. Laat ons samen bid. Heere God, Vader in die hemel, ons dank u dat ons u mag aanbid. En ons dank u voor die geheimenis wat u voor ons bekend gemaakt het en ontsluit het. Dat u in die Oude Testament die aandacht van Israël op uzelf gericht het, zodat hulle zou leren om die eerste en die tweede gebod te gehoorzaam, nie hulle eie idees zou volgen nie, en afgoede begin die nie, maar dat hulle zou leer om op te kijken naar u en om die Messias te verwachten en op hom alleen te vertrouwen en om deur om u te aanbid. En Heere, dit het nie so gewerk in die Oude Testament nie. Die oude verbond was nie in staat om die mensen te red nie. Dit het hulle net veroordeel. Ons dank u dat u dit zo duidelijk voor ons maakt in die Bijbel. En ons dank u voor die geduld waarmee u met uw volk daar die lang pad gestapt hebt, zoveel eeuwen. Dat u hulle verdraait, dat u die tijd geneem hebt om hier die geheimenissen duidelijk te maken, meer en meer bekend te maken. En dat u uiteindelijk uw eigen zoon gestuurd hebt, Jezus Christus, ons Heer. Heer, ons dank u voor daar die prachtige dingen wat ons in die Bijbel lees. Die verlossingsplan wat u opgesteld hebt en hoe u dit uitgewerkt hebt. En ons dank u ook dat u uw eigen zoon voor ons gestuurd hebt om ons finaal, definitief te red van ons zondes. En om die kloof wat tussen u en ons ontstaan is vanwege ons zondes te oorbrug en ons nade te trekken. Ons dank u dat ons vrede met u het, als ons gloe in Jezus, in zijn enigste offer. En ons wil bid, Heere, dat u ons zal helpen om u te aanbidden in geest en waarheid, door net op Christus te vertrouwen. Gee ons geloof om dit te doen. En wil u ons aandacht op Jezus vestigen, dat ons meer en meer, met meer belangstelling, met meer liefde, met meer begrip naar Jezus zal kijken om van hem te leren, om die diepte van zijn verlossingswerk te verstaan en ook om te verstaan hoe u dit wil gebruiken om ons te veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Heer, ons aanbid u voor al jullie prachtige waarheden, voor al jullie prachtige dingen wat u gedoen hebt voor ons. Ons aanbid u voor wie u oneindige geduld en liefde en genade voor ons zondaars. Ons aanbid u vanwege die prachtige verlossingswerk dat Christus mens geworden is. Dat hij hier op aarde gewoond heeft en dat hij zijn eigen leven oorgegee het om ons te redden. En ons aanbid u vanwege die prachtige verlossingswerk wat u nou in ons doet. Dat u bezig is om ons te veranderen terwijl ons naar Christus kijkt en op hem vertrouwt. En ons bid daarom, Heere, dat u voor ons geloof zal geven, dat ons zal oorgee aan u, dat ons zal houden bij die pad wat u voor ons wijst, en niet alternatieve paaien gaan bewandelen, niet ons eigen koppen gaan volgen, niet ons eigen begeertes en onze eigen ideeën over u begin bedenk en volg niet. Help ons om bij Christus te blijven en om in hem te blijven. Ons bid ook, Heere, dat ons zo meer en meer mag verstaan van wat dit betekent om u te aanbid. En dat ons daarna zal verlangen, dat ons dit zal genieten om dit te doen. En dat ons dit ook die hoofddoel van ons levens maakt. Dat het niet een klein ding ergens aan die kant, die rand van ons levens is nie. Maar dat het in die centrum van ons levens is. Heer, ons dank u. En ons bid dat u dit in ons zal doen. Heer, ons wil ook voorbeden doen voor ons lidmaat. Ons bid voor Tanishani, wat woensdag theater toegaan voor een rugoperatie. Ons bid dat u die handen van die dokter zal leiden. Dat die operatie verlichting mag brengen. Dat het mag slagen. En ons bid ook voor haar herstel daarna. Ons dank u dat zij voor hier die operatie op u vertrouwt. En ons bid dat u in haar in daar die vertrouwen zal versterken en bevestigen. Samen met oom Paul. Ons bid voor Tannie Marijke, wat bij die huis is en wat nog een paar dagen daar moet blij om haarzelf af te zonder. Ons bid, Heere, dat u haar zal genezing zal geven en dat u haar ook geduld zal geven in haar situatie. Gee haar geloof. Ons dank u voor ons zuster Sandra, wat verjaard het. Ons dank u dat u haar gezondheid en kracht gegeven, geloof en liefde in haar hart. Dank u voor die plek wat zij in die gemeente ontvangt en wat zij volstaan. Ons bid dat u haar zal zien, dat u haar blij maakt met uw genade elke dag. Geef haar liefde en kracht om ook in die nieuwe levensjaar u met vreugde te dienen. Ons dank u dat Samuel zijn eerste verjaarsdag kon vieren. Dank u dat u Arjan en Renita en hulle kinders met hem gezien het. En ons bid dat hij verder mag groot worden, dat hij samen met alles wat hij in zijn tweede levensjaar gaan ontdekken, dat hij u mag ontdekken als zijn vader. En dat hij al hoe meer u en ons Heer Jezus Christus beter mag leren kennen. En ons dank u voor Rinette, dank u voor haar plek in ons midden. Ons dank u dat zij haar verjaarsdag vandaag kan vieren en dat u haar gezien heeft. Ons bid dat u haar verder zal zien. Geef haar geloofskracht om die beproevings wat u ons geeft te dragen en voortdurend haar kracht en vreugde bij u te zoeken. Ons bid dat zij gezondheid en levenskracht mag ontvangen in het nieuwe jaar. Heer, ons dank u voor al uw goedheid in ons levens. Help ons ook hier die week om u te dienen en ons aan uw oor te geven. Wil u ons vruchtbaar maken in uw koninkrijk en wil u uw licht ook door ons in die wereld rondom ons laat schijnen. Tot eer van uw naam. Ons bid het in Jezus' naam alleen. Amen. Laat ons nou ons offergaves aan de Heere aanbied als deel van ons aanbidding. En dan zing ons tenslotte schriftberijming 45, vers 1, 3, 8, 9, 10... Dit is die schriftverrijming wat die hemelse stad beschrijft. Die poorten staan lokkend op. Die lam is die licht in die tempel in de hemel. En die naties brengen eer en glorie in die stad. Dit is aanbidding. Dus laat ons daarvan zingen met schriftverrijming 45. God wil nou voor ons zijn zegen geven, zodat ons in die eenheid met hem mag leven. Laat ons dit in geloof ontvangen. Die genade van de Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest is met u allemaal. Amen.